Mensen, we gaan de Bijbel open doen in 1 Korinthe hoofdstuk 10, vanaf vers 23 gaan we lezen. 1 Korinthe 10, vanaf vers 23. En ik zou het fijn vinden om eerst nog met elkaar te bidden. Vader, we danken u dat we uw woord mogen openen en daaruit mogen lezen. Woorden van u, die we tot ons mogen laten komen. En we bidden, o Heilige Geest, dat u die woorden tot leven zult wekken in ons hart, in ons leven. Dat het niet alleen maar informatie zal zijn vanmorgen, maar dat het echt een transformerende kracht mag zijn in ons leven. Dat is toch wat u wil, dat we meer, ja, voller zullen zijn van uw genade en van wie u bent. Dat ons leven echt u eer en hulde zal brengen, ook door het woord wat we vanmorgen horen. Open onze harten, Heren. Neem alle belemmeringen weg in het spreken en in het luisteren. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. 1 Korinthe 10 vanaf vers 23. Je moet je even voorstellen, Korinthe was een hele heidense, afgodische stad. Het evangelie was daar gekomen, maar er waren veel tempels. Een hele cultus van verschillende goden die daar gediend werden. En je moet je voorstellen dat je daar dan christen wordt. Je hoort het evangelie. Je komt samen als kerk. Maar je staat midden in die samenleving, wat je ook zo gewend bent. Dat is de context van de Korinthebrief. En de vragen die ook omhoog kwamen waren vragen als: hoe moet ik me verhouden tot dat hele afgoden systeem waar mijn buren aan meedoen? En de vraag die hier heel specifiek behandeld wordt in Korinthe 10 vanaf vers 23 is: hoe moet ik omgaan met vlees wat geofferd wordt in tempels van afgoden, wat dan overblijft en wat op de markt verkocht wordt, in de vleeshal vinden we hier. Dus kan ik dat wel kopen? Moet ik dan niet helemaal controleren waar dat vlees vandaan komt? En zodat ik, als ik weet dat het een cultische oorsprong heeft, dat ik het niet moet eten. En als ik dan weet, nee, het is goed dat ik het wel kan eten. Hoe moeten we daarmee omgaan? Dat was de vraag die Paulus hier behandelt. En dan zegt hij: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. En dan, dat waren eigenlijk inleidende woorden op die vraag, en dan komt hij in vers 25. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, dus je buren nodigen je uit en u wilt naar hem toe gaan, eet dan maar gewoon alles wat u wordt voorgezet, zonder daar navraag na te doen, omwille van het geweten. Maar als iemand echter tegen u zegt: hé, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van die ander, van hem die u dat te kennen gaf, en omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Dus met andere woorden, je moet rekening houden met wat dat bij de ander teweeg brengt, wat die ander daarvan zou kunnen vinden. Ik ga er zo iets meer over zeggen nog, hoor. Immers, waarom zou mijn vrijheid om te eten, zonder daar navraag in te doen, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? Als ik door genade, of met dank staat er eigenlijk, is een betere vertaling, aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot. Dat is het volgende principe eigenlijk. Geef geen aanstoot. Dus hou rekening met wat jouw gedrag veroorzaakt. Niet aan de Joden, aan de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Zoals ook ik in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Tot zover dit gedeelte. De tekst waar we vooral over nadenken, dat is vers 30 en 31. En dan heel specifiek, of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. En een hele grote vraag in het leven is, wat is het doel van het leven? Dat is misschien wel de grootste vraag die je kan stellen. Wat is het doel van het leven? Waarom zijn wij hier met elkaar? En dat is een grote vraag, dat is ook een groot antwoord. Maar de Bijbel geeft als antwoord, wij zijn hier om God te verheerlijken. Dat is wat Paulus zegt. Alles wat jij doet, of je nou eet, drinkt of iets anders doet, met andere woorden, je hele leven, doe alles wat je doet tot eer van God. Jesaja 42 vers 8, ik heb even een paar teksten, om dat echt te laten zien. Dit is echt een als je dit even in je achterhoofd houdt en zou je hele Bijbel doorlezen, zou je versteld staan hoe vaak dit tegenkomt. Wij bestaan niet voor onszelf. In de eerste plaats, wij bestaan voor de glorie van God. Jesaja 42 vers 8, daar zegt God zelf, ik ben Yahweh, de Heere. Dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de beelden. Of 43 vers 7, Jesaja 43 vers 7. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja die heb ik gemaakt. Nou, de grote vraag is natuurlijk, wat betekent dat, hè? Dat je leeft tot eer van God, dat dat het doel is van ons bestaan. Dat het heeft iets in zich dat mijn leven, alles wat ik doe, denk, zeg, dat dat eigenlijk een heenwijzing is naar God. Dat dat glorie en hulde brengt aan Hem. Alles wat ik doe. Dus dat het niet een eind vindt in mijzelf, dat niet glorie aan mij gegeven wordt, maar dat mijn leven als het ware glorie geeft aan God. Bijvoorbeeld Paula die schiet me zo even te binnen. Ik hoop dat ik het mag te zeggen. Ik denk het wel. Paula zegt dan tegen mij van, ik dank God voor jou bijna elke dag. Ja, ze zegt eigenlijk elke dag, maar dat geloof ik niet. Maar bijna, dan denk ik. Maar dat maakt mij ontzettend blij natuurlijk. Waarom? Blijkbaar, ik snap het niet hoor. Blijkbaar ervaart Paula mijn leven, mijn bestaan als een zegen. En dankt ze God daarvoor. Dat is eigenlijk het grootste compliment wat je kan krijgen. Dat iemand God dankt. Dat schiet me zo even te binnen. Maar dat is iets dat je leven eigenlijk een echt glorie geeft, hulde brengt aan God. Nou, dat is dan door een ander heen. Maar dat is wel breder natuurlijk als dat. Dat heeft ook inderdaad te maken dat, ik heb hierop gezegd, een leven geleefd voor Hem. Dus bewust van zijn tegenwoordigheid, voor Hem. Dat is ook wat de profeten, bijvoorbeeld Elia, zegt. Ik ben profeet van Yahweh, voor wiens aangezicht ik sta. Dat is eigenlijk een christelijke leven. Bewust van, ik leef mijn leven voor Hem. Voor zijn aangezicht, in zijn tegenwoordigheid, in gemeenschap met Hem. En ook een leven wat overeenkomt met Gods hart, met zijn karakter. We hebben er vorige keer, 2 weken terug over nagedacht. Hè, van wat het betekent om naar Gods beeld gemaakt te zijn. Dat we als het ware ja, iets van zijn beeld, zijn karakter, terugspiegelen naar Hem. En dat hij daar blij van wordt. Dat. Een leerling van de apostel Johannes, Irenaeus. Het was een directe leerling van Johannes, stond toch eens heel dicht bij het vuur. Die heeft dit gezegd, ik vond dat zo'n mooie uitspraak. Die zegt, de glorie van God is de mens die ten volle leeft. The glory of God is man fully alive. Dus, en daar zit iets heel spannends in, iets heel moois. Want je kan denken, oké, mijn leven moet iets van God weerspiegelen. Het gaat niet om mij, het gaat om Hem. Waar blijf ik dan? Maar het geheim, het principe wat je door de hele Bijbel heen vindt, als wij een leven tot eer van God, is het meest verzadigende leven wat je kan bedenken. Psalm 16 hebben we net gelezen. Dat die laatste verse, dat is overvloed van blijdschap. Nee, verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. En lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor eeuwig. Laatste vers van de laatste twee versen van Psalm 16. Overvloed van blijdschap zijn bij uw aangezicht. Verzadiging van vreugde. Dat is ook zo'n hele bekende uitspraak. God, even om dit even wat woorden aan te geven. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. In Him. God wordt het meest verheerlijkt door ons leven als wij Hem als onze hoogste bron van geluk ervaren. Dus een leven tot eer van God doet recht aan Gods hart, aan Gods karakter. En het is eigenlijk het ontwerp, hoe we gemaakt zijn. Daarin is de grootste vreugde te vinden. Maar, de grote vraag is natuurlijk, ja mooi, theoretisch. Hoe werkt dat in de praktijk? Als je zegt, oké, de heerlijkheid van God is de mens die ten volle leeft, dan wordt God het meest verheerlijkt. Hoe leef je dat volle leven? Dat is eigenlijk de vraag. En dan niet van, nou, hoe kan ik het meest gelukkig zijn? Maar zodat mijn leven recht doet aan God en dat ik tot mijn bestemming kom. Hoe leef ik dat volle leven? En het is echt fascinerend hoe praktisch, dit klinkt redelijk theoretisch, hoe praktisch Paulus dat maakt in dit gedeelte. Want dat vers ervoor, daar heeft hij het over dankbaarheid. En dat koppelt hij aan een leven tot eer van God. Ik zal eerst even iets daarover dat inleiden, dat vers. Dus maar in ieder geval, wat ik ga laten zien deze morgen, is dat een leven in dankbaarheid, dat is leven tot eer van God. En dat is het volle leven. Dat is wat je mee gaat nemen, hoop ik, vanochtend. Even de context hiervan. Hij zegt dus, hij behandelt dat onderwerp. Hè? Hoe moeten wij omgaan met vlees wat aan de afgoden eigenlijk geofferd is en wat zo op de markt terechtkomt en wat we kopen, hoe moeten we daarmee omgaan? Dan zegt hij, joh, je hoeft je daar helemaal niet zo druk over te maken. In dat gedeelte daarvoor zegt hij, als je echt in een tempel zou gaan eten en je zou echt aan tafel gaan zitten en eigenlijk deelnemen aan die ceremonieën, dat moet je niet doen, zegt hij. Je moet niet in die tempels gaan zitten en daar gaan eten, want dan heb je gemeenschap met de demonen. Maar, dus dan moet je weg, je kan niet en de afgoden en God, dat kan niet. Maar, als dat vlees gewoon op de markt komt, hoef je niet heel spastisch en gestrest daarmee om te gaan. Oeh, ik moet oppassen dat ik geen halal vlees eet. Ik moet heel erg oppassen, ik moet alles nachecken. Ik moet heel erg oppassen wat de bron is van dingen. Daar moet ik heel druk mee zijn, want stel dat ik mezelf verontreinig. Zeg nee, relax zou je bijna kunnen zeggen. Dat klinkt hier wel een beetje door. Want waarom? De aarde is van de Heer en heel zijn volheid. Alles is uiteindelijk van God, zegt hij. Je mag alles eten, vers 25, wat in de vlees zal verkocht. Je hoeft daar niet heel erg spastisch navraag naar te doen, want van de Heer immers is de aarde en haar volheid. Maar één restrictie, wees je wel bewust van wat voor impact dat heeft op de ander. Dus als iemand van de ongelovige en hij laat jou weten, ja, dit is afgodenoffer, en hij zegt eigenlijk van, ja, ik ben benieuwd wat jij daarmee doet. Hij zegt, dan moet je het niet doen. Waarom niet? Mag je het niet eten? Tuurlijk mag je het eten. Verontreinigt het jou? Nee, het verontreinigt jou niet. Maar je wil die ander niet de indruk geven dat jij toch gelooft in die afgoden. En dat je je daarmee verbindt. En dat zou een belemmering kunnen zijn voor de voortgang van het evangelie. En dat is ook wat Paulus zichzelf als voorbeeld stelt. Dat hij zegt van, ik doe er alles aan. Ik mag eten, maar ik heb ook de vrijheid om niet te eten. Mijn focus is, hoe kan ik die ander winnen? En hoe kan ik die ander dienen? En iets verderop heeft het ook over dat je geen aanstoot geeft aan iemand die daar wel moeite mee heeft. Dus dat je bewust bent, dat is echt een heel goed principe die je zo even meekrijgt. Van, wees bewust wat jouw gedrag voor impact heeft op die ander. Je hebt vrijheid, niet alles is geoorloofd, niet alles is nuttig, maar niet alles bouwt op. Dus wees bewust van je gedrag en hoe je je christelijke vrijheid gebruikt. En dan gaat hij door met argumenteren. En dan heeft hij het over, zegt hij in vers 29, Ik heb het niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Dus wees bewust wat dat met het geweten van die ander doet. En dan zegt hij in vers 30, als ik door met dank aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Met andere woorden, hij zegt, als ik in dankbaarheid dat vlees eet, dan eet ik het voor God en met God en dan dank ik hem ervoor en dan ben ik in mijn bestemming. En dan maakt hij de koppeling, of u dus eet of drinkt, of wat alles doet, doe het tot eer van God. En hij maakt hier dus heel duidelijk die koppeling tussen dankbaarheid, dat is eigenlijk wat ik wil laten zien, de koppeling tussen dankbaarheid en leven tot eer van God. Dus hij zegt, als ik met dank, daar onder dankbaarheid dat stukje biefstuk eet, ik hou van biefstuk, dus dat gebruik ik hem altijd als voorbeeld, dus ik eet dat, waarom zou iemand anders daar mij dan op aan kunnen klagen? Van, oeh, dat mag je niet doen, want... Nou, Paulus, waarom zou je die niet aan kunnen klagen? Want misschien heeft het wel zijn oorsprong in de cultus. Nee, zegt hij, hij heeft geen recht op aanklacht, want ik neem het met dank. En daarmee neem ik het zoals het bedoeld is. Namelijk, ik zie het als iets wat God mij geeft. Ik geniet daarvan en ik geef hem glorie. Van die heerlijke, medium, doorbakken biefstuk. En zeggen, dank u wel. Dit was geweldig. Of u dus eet, of drinkt, of iets anders doet, doe het tot eer van God. Synoniem aan, doe het onder dankzegging. Dat is een leven tot eer van God. Dat is echt, dit is echt heel mooi. En heel praktisch. Wat is een leven tot eer van God? Dat is een leven wat geleefd wordt in dankbaarheid. Dat is niet alleen maar dit vers, deze verse, de koppeling waar je dit vindt. Ik ga nu nog een paar geven, zodat je zeker weet van, nee, dit is echt Bijbels. Psalm 50, vers 23. Wie dank offert, zegt de psalmist, zal mij eren. Zie je? Dat is echt in één zin. Wie dank offert, wie zegt... Dank u wel, zal mij eren. Wat is het doel van het leven? Leven tot eer van God. Hoe leven tot eer van God? Dankbaarheid. Psalm 69, vers 31. Ik zal Gods naam loven met gezang, zegt de psalmist. En hem met dank eren. Groot maken, eren. Colossenzen 3, vers 17. Alles wat u doet, heb je weer dat woordje alles, hè, wat Paulus hier ook gebruikt. Alles wat u doet, met woorden of met daden, doe alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18, het bekendste vers. Dank God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. En nog eentje, om te laten zien de koppeling tussen een leven in dankbaarheid en het leven tot eer van God. Lucas 17. Je mag erbij pakken, hoeft niet, ik zal het een stukje voorlezen. Dat gaat over de Jezus die 10 Melaatse mannen tegenkomt. Hij reist van Jeruzalem dwars door Samaria en Galilea. Ik zal het voorlezen, Lucas 17 vers 12. Toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen 10 Melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. Moet je voorstellen even, het plaatje. Jezus is aan het reizen met zijn discipelen. 10 mannen met lepra, want dat is het, hè, melaatsheid, komen naar hem toe. Die leefden in een soort kolonie, waren onrein, mochten niet met in de gemeenschap zijn. Vreselijk besmettelijke ziekte. Waren opgegeven, deze mensen. Die blijven op een afstand staan en ze zien Jezus. Ze hadden blijkbaar van hem gehoord, want ze zeggen dit. Zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. Je hoort ze roepen. En toen hij hen zag, Jezus, zei hij tegen hen, ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, ze namen een stap in geloof, dus Jezus zegt, ga heen naar de priesters. Ze waren nog niet genezen op dat moment. Ze nemen een stap in geloof op de woorden van Jezus. Terwijl zij heen gingen, gebeurde het dat zij gereinigd werden. Hun huid trok strak. De lepra was weg. En ze kijken, oh, geweldig. 9 mannen zeggen, geweldig. Ik ga terug naar mijn gezin, naar mijn werk. Ik mag weer leven, ik mag weer deelnemen aan de maatschappij. Geweldig. En 1 man gaat terug naar Jezus. Vers 15. Toen 1 van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. Dus het was niet geweldig. Die zei, halleluja, prijs God, de God van Israël. Ik ben genezen, halleluja, halleluja. Zo ging hij zijn weg. Nou, dat moet wel wat opzienbarend geweest zijn, denk ik. En dan komt hij bij Jezus, vers 16. Hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten. En hij dankte hem. Hij zegt, dank u wel, Jezus, dat u mij heeft genezen. Dan staat erbij, en het was een Samaritaan. Dat is ook veelzeggend. Iemand die er eigenlijk helemaal niet bij hoorde. Maar die ziet, deze Jezus is mijn geneesheer. En die erkent hem, die dankt hem. En dan, toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de 10 gereinigd, waar zijn dan die 9 anderen? Dan zegt hij dit, zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? Dankbaarheid, eer. Dus hij dankt Jezus en Jezus zegt, is er niemand anders gekomen om God de eer te geven? Nou, ik denk dat duidelijk is. Hè? We bestaan om God te eren. Hoe geef je de handen en voeten dat je leven leeft tot eer van God door een leven in dankbaarheid te leven? En dit zit in het avondmaal, mensen. In de katholieke kerk wordt het avondmaal eucharistie genoemd. Ja, de eucharistie. Dat is het Griekse woord voor dankbaarheid. Jezus nam de beker en hij dankte. En dat staat in het Grieks eucharisteo. Hij dankte. En dat is waar. Als wij het offer van... Dat is eigenlijk het startpunt ook van ons leven. Van waar een leven tot eer van God begint. Dat we zeggen, dank u wel, Jezus, voor het offer. Daar begint het. En dat is ook wat we doen, dit zo vaak als je samenkomt, zegt Jezus, tot mijn gedachtenis. Waarom? Omdat dat hem eer en glorie geeft en omdat dat ons hart verzadigt. Dat we zeggen, dank u voor het kruis, Jezus. Dank u voor uw redding. Dank u wel. En dat zegt, in nog even Lucas 17, Jezus zegt dan ook tegen hem, hij zei tegen hem, sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden, heeft u gered. Dus dat is eigenlijk redding, mensen. Wat is redding voor het eerst en dagelijks? Dank u wel zeggen. Wat kan je toevoegen aan je redding? Niks. Hij heeft het voor je gedaan. Hè? Stephanie zei het net. Laat hem het doen. Hij wil het voor je doen. Hij wil jouw zonde wegdragen. Hij wil jou wassen. En je kan het niet. Je kan je niet opklimmen tot de hemel door je goede daad of zo. Het is zeggen, dank u wel, Jezus. Dat u het oordeel wat ik verdien op uzelf heeft genomen. Dat u de afwijzing van God heeft aanvaard. Dat u heeft gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zodat ik nooit afgewezen hoef te worden door God. Zodat ik uw nabijheid mag vinden, Vader. Dank u wel. Dat is redding. Eenvoudig, hè? Moeilijk, hè? Moeilijk, hoor. In dankbaarheid leven. Hè? Doe het zelf eens. Dankbaarheid is het tegenovergestelde. Ik ga je, kan wel, 7 redenen geven waarom leven in dankbaarheid het volle leven is en daarmee een leven tot Gods eer. Ik ga ze kort door. 7 redenen om je te laten zien dat leven in dankbaarheid het volle leven is. De eerste. Het is tegen gif, dank u wel zeggen, is tegen gif voor ontevredenheid en somberheid. Het is tegen gif. Er zit gif in ons, mensen. En dat is het gif van ondankbaarheid en ontevredenheid. Een leven in dankbaarheid is tegengif. Een antivirus, kan je zeggen. Een vaccin. Ik kwam een stukje tegen bij, ik weet niet of jullie het boek kennen, van Ann Voskamp. Het boek Duizendmaal Dank. Het is een echt geweldig boek, heeft me echt diep geraakt. En ik ga daar een stukje uit voorlezen, om dit te illustreren. Zij zegt dit. Satan wilde meer. Meer macht. Meer eer. Ten diepste, zegt ze, is Satan ondankbaar. En dat vergif spuit hij diep het hart van het paradijs in. Satans zonde wordt de eerste zonde van de mensheid. De zonde van de ondankbaarheid. Adam en Eva zijn heel eenvoudig, heel pijnlijk, ondankbaar voor wat God gaf. Ze waren niet tevreden. Vanaf ons vroegste begin doen wij telkens weer het verhaal van de tuin over, zo schrijft zij. Komen daar al mijn zonden vandaan? Onze val was en is altijd geweest en zal altijd zijn dat we niet tevreden zijn met God en met wat hij geeft. We hongeren naar meer, naar iets anders. Is herkenbaar? Terwijl we voor die boom staan, die vol hangt met fruit, dat ons onthouden is, luisteren naar het fluisteren van het kwaad. Op de dag dat u daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden, zegt de slang. Hè? Maar in het begin was er helemaal niks mis met onze ogen. Die waren al wijd open. We zagen perfect. Wat we zagen was een wereld die overvloeide van goedheid. Onze ogen zagen niks anders dan de glorie van God. We zagen God zoals hij werkelijk was. Goed. Maar werden weggelokt door de bedriegelijke gedachte dat een vol leven meer te bieden had. Dat er meer te zien was. En zo was het ook. Er was meer te zien. Namelijk de lelijkheid die we nog niet gezien hadden. Zonde die ons nog onbekend was. Verlies dat we nog niet gevoeld hadden. We eten. En tel later zijn we blind. We zien God niet meer als iemand die we kunnen vertrouwen. We ervaren hem helemaal niet meer als goed. We zien de rest van het paradijs niet meer. We eten. En een tel later zien we. En overal waar we kijken, zien we een wereld van tekort. Een universum van verlies. Een kosmos van gebrek en van onrecht. We hebben honger, we eten, we worden vervuld en we raken leeg. En nog steeds kijken we naar dat fruit. En we zien er alleen maar iets materieels in, dat onze leegte kan vullen. He, dus je kijkt naar de dingen van deze wereld. En het is niet meer een dank u wel, een genieten. Je ziet het in als materieel, dat onze leegte kan vullen. We zien de wereld om ons heen niet zoals die bedoeld is, als een manier om gemeenschap te hebben met God. We kijken en voelen de pijn van een gebroken, gehavende planeet, een mislukking, denken we, van een onverschillige schepper, als we al denken dat er een schepper is. Denken we ooit aan deze verminkte plek als het resultaat van onze ondankbaarheid, onze ontevredenheid? Wij die onze tanden erin zetten en de hele boel was lek? Het vergif van die vrucht heeft de hele mensheid vergiftigd. Dat heeft mij vergiftigd. Ik zeg nee tegen wat hij gegeven heeft. Ik zoek naar een toverdrank, naar een verdovend middel dat de pijn kan verdrijven van wat ik heb ontdekt. Namelijk, God is niet goed. God houdt niet van mij. Is dit het vergif dat in de lucht hangt? De atmosfeer die we inademen, die onze longen inbrandt, dit nee God. Nee God, we aanvaarden niet wat u geeft. Nee God, uw plannen zijn een misselijkmakende, bloedende bende. En dat was de bedoeling niet. En denkt u nu echt dat ik dat pik? Nee God, dit is afschuwelijk en een gore bende. En kunt u nu werkelijk niks goed doen en gewoon al deze pijn hier even weggaan? En dan beginnen we gewoon even opnieuw, oké? En God, bedankt voor niks hoor. Is dit niet de erfenis die we met ons meedragen? De erfenis uit het paradijs? Zij schrijft dit ook naar aanleiding van een zusje wat ze heeft verloren door een vreselijk ongeluk. Die bloedend op het erf lag en overreden door een tractor. En dan zegt ze, ik word 's morgens wakker. Ik zet mijn voeten op de houten vloer en ik geloof de sissende leugen van de slang. Het oude refrein dat de eeuwen door hem gezongen wordt. God is niet goed. Dat is de kern van zijn betoog. Dat God het goede aan zijn kinderen onthoudt. Dat God ons niet echt helemaal lief heeft. Tot zover. Ik vind dat ontzettend goed omschreven. Van het gif wat in ons zit. Ondankbaarheid. We zien een universum van tekort. We staan op 's morgens. En we ervaren tekort. En we wantrouwen God. En we denken niet dat hij echt goed is. En echt van ons houdt. En ons wil geven wat we nodig hebben. We worden wakker in het universum waar de stemmen van wantrouwen jegens God echoen. Daar leven wij in, mensen. Ik denk dat we dat allemaal zullen herkennen. We leven in dat universum waar die stemmen echoen van ondankbaarheid en ontevredenheid, van boosheid naar God. Het sissen van de slang, het eeuwenoude refrein. En het probleem is dat we verkeerd interpreteren. We interpreteren de moeite en de ziekte en de zorgen en de pijn en de zonde verkeerd. We zien dat als eigenlijk als bewijs dat God niet goed is. En dankbaarheid is tegengif. Je bekijkt verkeerd, we interpreteren verkeerd. Door heel praktisch dankbaar te zijn, dus 's morgens de trap af te lopen en te zeggen: dank u wel, God, dat ik het leven krijg. Wat een wonder. Als ik dan even bedenk waar ik vandaan kom, uit welk nest ik kom, met alle goede bedoelingen, maar wat ik in me meedraag. En de zonde die ik tegenkom in mijn hart. Wat een wonder dat ik mag bestaan, God. Dat ik mag leven in uw wereld. Dat ik een hele lieve vrouw heb. Dank u wel voor mijn kinderen. Dank u wel dat ik zometeen uw woorden tot me mag nemen als ik in mijn studeerkamer ga zitten. Tegengif. Dank u wel zeggen. Dank u wel voor de koffie. Of je nou eet of drinkt of iets anders doet, doe tot eer van God. Dank voor de koffie. Ja, ik hou van koffie, maar misschien jullie niet. Dank dan voor de thee. Maar dat je, dat is...
Heb ik water? Ja.
Eten of drinken tot eer van God is dit. Oh, dat is lekker. Fris water. Dank u wel voor water. Dit is geweldig. Die vloeistof, water. Wie bedenkt zoiets? Zo fris, zo leverig. Dank u wel. U bent echt geweldig. Dat is niet overdreven. Dat is misschien overdreven. Als je het niet doet, dan neem je het allemaal for granted. Dan is het, ja, tuurlijk, water. Heb ik nodig. Gebruiker. De tweede. Dus het is tegengif. Tweede. Het brengt je in gemeenschap met God. Dankbaarheid brengt je in gemeenschap met God. Heel veel om mij heen, en ik merk het zelf ook, christenen die worstelen met de vraag: ik weet heel veel, maar ik ervaar hem niet. Ik ervaar hem niet. Dankbaarheid zorgt ervoor dat je hem ervaart. Paulus zegt in Filippenzen 4, vers 6 en 9, hele bekende tekst: wees in geen ding bezorgd, laat uw verlangens in alles dop bidden en dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal je hart en gedachten bewaken. En iets verderop zegt hij: de God van de vrede zal met je zijn. Dat is een ervaringsvrede. Leven in dankbaarheid doet hem ervaren. Het opent de deur. Ik heb het zo. We weten dat God er wel is, maar we ervaren zo weinig. Zou dit de sleutel kunnen zijn van de deur, waardoor de godservaring kan binnenkomen? Dat je dank u wel zegt? Zou dat zo werken dat je dank u wel zegt, dat je daarmee dat er iets gaat stromen en dat je God gaat ervaren en gaat zien ook om je heen, als je een leven in dankbaarheid leeft? Zou het kunnen zijn dat God in ons leven een liefdeslied zingt, maar dat we die niet horen, omdat we zo hier gefocust zijn? En dat op het moment als we ze gaan zien als, niet als dat deze wereld een bewijs is van zijn slechtheid, maar dat alles wat je mag ervaren door de dag heen een bewijs is van zijn goedheid en van zijn liefde voor jou. Ik herinner me nog dat ik in Frankrijk aan een beek zat, gewoon even tot rust, en dat die beek zo, ja, dat kan ik niet beschrijven, maar gewoon dat klateren van die beek en dan de zon daarop en de frisheid en de helderheid, dat ik echt dacht, dit is Gods liefdeslied voor mij. Of dat je in de zon loopt op een warme zomerdag en dat eigenlijk de zon je gezicht kust. Dat het eigenlijk de kus van God is. Of die zachte bries van God. Dit is het decor, mensen, de schepping, waarin God zijn liefde wil laten zien aan ons. En dit natuurlijk, het woord waarin je hem ontdekt. Het brengt je in gemeenschap met God, de derde. Het maakt je nederig, dankbaarheid. Paulus zegt in 1 Timotheus 4, vers 3 tot 5, zegt hij: ze verbieden te trouwen en zich te onthouden van voedsel, bepaalde valse leer was dat, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om de dankzegging, daar heb je het weer, aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niks is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Dat maakt je nederig. Waarom? Dat is het woord aanvaarden. Op het moment dat jij dankt, dan kom je gelijk in de goede verhouding tot God te staan. Ja, echt. Want je zegt niet, ik ben rechthebbende en ik heb hier recht op en als het me niet gegeven wordt. Nee, je zegt, dank u wel. Het maakt je nederig. Dat is de plek waar je hoort. Namelijk de plek van ontvanger en van genieter in plaats van rechthebbende en eisende. Dat is een christen. Het is een ontvanger. Het is een genieter en een teruggever in dank. De vierde. Ja, dacht al, hè, van dat gaat lang duren, maar ik ga hier snel doorheen. De vierde. Het leert je anders kijken. He, door de leugens van de slang staat ons hoofd van natuur in de verkeerde richting. We zien het tekort en het bewijs van God, zijn onverschilligheid en zijn wreedheid. We denken dat hij zo is. Maar dankbaarheid duwt je hoofd in de goede richting. Wij hebben laatst van vrienden van ons, of geen, ik zeg het verkeerd, vrienden van onze vrienden, maar wel mensen die wij ook goed kennen vanuit onze oude woonplaats, die hebben een zoon verloren. Een zoon van 14. Die is onder een trekker terechtgekomen. Echt, als je dat hoort en als je dat, we kennen hem ook, dan bevriest het bloed in je aderen. Dat is echt het ergste wat je denk ik kan overkomen als mens. Dat je zoon, nou ja, vreselijk. Echt vreselijk. Van 14. Slagdood. 5 vrienden daarbij hebben het gezien. Echt vreselijk. Wat schrijven zij op de kaart? Hoe ga je daarmee om? Hoe is het dan leven nog? Weet je wat ze op de kaart schreven? We zijn God intens dankbaar voor de 14 jaar dat jij in ons leven was. Was er geen verdriet? Er was intens verdriet. En er is intens verdriet en het zal er altijd zijn. Vreselijk. Maar hoe kijk je? Ik heb recht op dit kind. Waarom neemt u hem van me af? Misschien zijn die vragen er en ze mogen er ook zijn. En God kan ze hebben. Begrijp me niet verkeerd. Maar hoe kijk je? Na 14 jaar die je hebt gekregen. En zeg je, dank u wel dat we 14 jaar van deze prachtige jongen hebben mogen genieten. Ik vind het bijna spannend om dit te zeggen. Want je voelt het gewicht. Maar het is anders kijken. Er zit iets in van hij is ons toevertrouwd door Gods genade. En hij is nu van ons afgenomen. En we begrijpen er geen snars van. Maar wij zijn geen rechthebbende bezitters. Maar wij zijn rentmeesters. Dat. De vijfde. Dankbaarheid beschermt je voor en het ontmaskert afgoderij. Het zorgt ervoor dat God altijd groter en heerlijker is dan datgene waar jij voor dankt. Als ik bijvoorbeeld dank voor mijn vrouw, voor Paula, dan is Paula niet mijn afgod. Waar ik alles van verwacht wat ik eigenlijk tekort kom. Maar dan zeg ik, dank u wel voor Paula. U bent mijn hoogste bron. Als ik dank voor eten, dan is eten niet mijn afgod. Daarom is een goede vraag, kan ik hiervoor danken? Dat beschermt je ook voor afgoderij. Kan ik danken voor datgene wat ik kijk? Op mijn computerscherm of op mijn tv-scherm. Kan ik danken voor mijn gedrag gewoon, wat ik doe? Dat is echt een ontzettende praktische graadmeter. Is het een afgod voor je? Of is het iets wat jij nodig hebt, wat je eigenlijk alleen bij God kan vinden, maar wat jij ergens anders vandaan probeert te halen, om die leegte te vullen? Of is het iets wat je van God krijgt en waar je van geniet en zegt, dank u wel. He, ook de plekken waar je naartoe gaat, de lectuur die je leest, de concerten die je bezoekt, de feestgelegenheid, de vakantieactiviteit. Even heel praktisch. Kan ik danken voor wat ik doe, kijk, lees, zeg? Kan ik daarvoor danken? Dan kan je het genieten in gemeenschap van God en dan doe je het zoals het bedoeld is, namelijk tot eer van God. Als je het niet kan, is het een afgod. Moet je ermee kappen? Moet je ermee breken? Moet je zeggen dat of je moet hulp zoeken? Of je moet het belijden met dat? Echt doen. Dat zeg ik ook echt tegen mezelf. De zesde. Dankbaarheid zorgt voor positieve emoties. Hè? Filippenzen 4. De vrede van God die in onze harten komt. Handelingen 5 zeggen de discipelen worden gegeeseld. En dan zeggen ze, Ze waren verblijd dat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te leiden. Ze keken anders. Ze hadden kunnen zien, ah, dat doet pijn en wat dan, oh God, waarom doet u dat ons aan? Maar ze zeggen, dank u wel dat wij het waard zijn om voor uw naam smaad te dragen. Leef in dankbaarheid. Positieve emoties. Ik las ergens dit. Over het algemeen, ik denk dat dit echt waar is. Ook herken ik heel erg ook in mijn eigen leven. Over het algemeen doen mensen nauwelijks hun best, hun dagelijkse ervaring, een diepere emotionele lading te geven. Hoewel de meeste mensen ervan uitgaan dat zij lief hebben, dat ze zorgzaam zijn, waardering uiten, zouden velen geschokt zijn als ze zich realiseren hoezeer zulke gevoelens slechts een aanname zijn, of cognitief, als verstandelijk zijn geconstateerd, in plaats van daadwerkelijk te ervaren in hun gevoelswereld. Als we ons er niet bewust op richten positieve gevoelens en emoties te kweken en te onderhouden, ook zeker door dankbaarheid, vallen we al te gemakkelijk ten prooi aan gevoelens als irritatie, angst, zorgen, frustratie, zelftwijfel en schuldgevoel. Dankbaarheid zorgt voor positieve emoties. De laatste, het helpt je te vertragen. Ik vind dit nog bijna de mooiste. Het helpt je te vertragen. We hebben een enorm probleem. Doordat we buiten het paradijs leven, dat we rushen. We jagen door ons leven heen. We leven van activiteit naar activiteit. We leven vooral in de toekomst, als je niet oppast. Dat heeft te maken met onze val. Dat heeft te maken met ontevredenheid. Want je wil iets meer. Meer. Als dat, dan zeggen dank u wel, bepaalt jou bij nu. En dat, soms zeggen we als, wat gaat de tijd toch snel, wat vliegt het? Maar zou het zo kunnen zijn, dat is een vraag. Als wij meer danken door de dag heen, dat de tijd voor ons gevoel ook wat minder snel gaat? Ik denk het wel. Dat je bewuster leeft. Dat je zegt, dank u wel voor deze prachtige mensen hier. Voor mijn geestelijke familie. Voor de koffie straks. Voor dat goede gesprek. Voor mijn autootje. Waar ik straks weer mee naar huis om. Dank u wel. Maak je bewust. Het zorgt ervoor dat je in het hier en nu leeft. Je staat stil. Je geeft aandacht en je brengt hulde. Je vertraagt, je geniet, je voelt en je dankt. Dit is de opdracht van morgen, mensen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Dank God in alles. Dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. Voor de komende tijd. Huiswerk. Vakantietijd. Koop een schriftje. Dat is ook wat Ann Voskamp heeft gedaan. Koop een schriftje. En ga eens dingen waar je dankbaar voor bent opschrijven. Totdat je bij de 1000 bent. Dat heeft zij gedaan. 1000 maal dank. Maar ook los of je nou een schriftje koopt of niet. Probeer deze vakantie daar eens heel bewust mee bezig te zijn. Om te danken voor alle kleine grote dingen die je door de dag heen van je Hemelse Vader en van je Schepper mag ervaren. Zullen we samen danken. Tienduizend redenen voor dankbaarheid, Heere God. Met elkaar willen we ook onze ondankbaarheid belijden. Tenminste, ik wel. Wat ben ik vaak ondankbaar. En zie ik inderdaad een universum van tekort. Terwijl we net hebben gezongen, uw genade is voor mij genoeg. U bent genoeg en u geeft genoeg. Heer, leer ons anders kijken, alstublieft. Ook deze komende tijd. Leer ons anders kijken. Bepaal ons hierbij. Dat we leven in dankbaarheid. En dank u wel ook. Voor uw woord. Voor uw openbaring. Dat u dat volle leven voor ons echt wilt geven. Heer Jezus, u heeft gezegd. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben. Een leven in overvloed. Dat willen we ervaren, Heer. Dat heeft u voor ons bereid. En daarin willen we u eer en glorie brengen. Door Jezus en in zijn naam. Amen. We hebben een luisterlied, of een meezinglied. Je mag ook meezingen als je hem kent. Het is van City Alight en het heet Ancient of Days. Ik vind het zelf echt een prachtig lied, het raakt mij elke keer weer. En het is de oude van dagen, betekent het. En dat is een term, van, of een definitie van God, wat in het boek Daniel voorkomt. Dat de oude van dagen zich neerzette en rechtszitting hield. Daar zit iets in van Gods eeuwigheid. En daar gaat dit lied over.